tekst, gemeente, voor vanmiddag kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit het Bijbelboek Jozua, het vierde hoofdstuk en daarvan het 20e vers. Jozua 4, vers 20. En daar lezen we: en Jozua richtte die 12 stenen te Gilgal op, die ze uit de Jordaan genomen hadden. Dus het gaat vanmiddag over de 12 gedenkstenen. We staan met de hulp des Heeren stil bij twee gedachten. Ten eerste het waarom van deze stenen. En ten tweede het waartoe van deze stenen. Dus de 12 gedenkstenen. Ten eerste het waarom van deze stenen. Het waarom, de reden. En ten tweede het waartoe van deze stenen. Het doel. Jozua. Dus het volk dat staat voor de grens om het nieuwe land, het land ter belofte binnen te gaan. Er liggen 40 jaren achter hen. Met allebei de waardigheden, hoogte en dieptes. Want het leven dat wisselt elkaar af natuurlijk. Hè? Ook in uw leven. Er zijn hoogtepunten, er zijn ook wel tegenslagen en dieptepunten en allerlei wederwaardigheden. 40 jaren liggen achter. Kanaan ligt voor. Het nieuwe land. Dat land dat beloofd is. Het land der belofte. En nu is er een nieuwe leider. Dat is Jozua. Want Mozes is gestorven. Mozes had natuurlijk graag dat volk ook dat nieuwe land binnen willen leiden. Hij had er graag ook samen met dat volk getuige van willen zijn. Maar dat is anders gegaan, u weet het. De Heer had uiteindelijk ook nog gezegd: spreek me niet meer van deze zaak. Want Mozes had het toch nog een keer gevraagd. Maar nee, dat ging niet door. Maar hij mocht wel zien van verre over dat land, hoe het eruit zag. Maar dat was vanuit de verte. En hij is gestorven en Mozes mocht het hemelse Kanaan binnentreden. Jozua heeft de leiding van Mozes overgenomen. En de belofte zal nu vervuld gaan worden, want de Heer heeft dat land toch beloofd. Maar dan zien we dus dat de belofte niet waargemaakt kan worden buiten de strijd om. Want er is wel strijd aan verbonden, jawel. De overwinning zal er niet zijn zonder strijd. Ze moeten de Jordaan over. En het gaat vastlopen voor de Jordaan. Ze kunnen niet verder. Het is een onmogelijke zaak. Hoe zal dat nou moeten? En wat is het doel hiervan, dat ze nou vastlopen? Wel, een van de doelstellingen kun je wel lezen in het vorige hoofdstuk, in het derde hoofdstuk, in het zevende vers. Want de Heere had tot Jozua gezegd: deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van het ganse Israël, opdat zij weten dat ik met u zijn zal. Gelijk als ik met Mozes geweest ben. Dus het heeft ook als doelstelling om Jozua echt de leider van dat volk te doen zijn. En dat hij door de Heere als het ware die plaats krijgt. Die hogere plaats en die functie ook in de ogen van het volk. Dus opdat ze Jozua ook als leider zullen erkennen. Want je kunt als leider uitgeroepen worden, maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen je als een leider ziet. Dus dat moet in de praktijk waar worden. Jozua. En het volk. Ik denk ook een doelstelling ten aanzien van het volk. Ze lopen vast. Weet u, dat volk heeft steeds weer onderwijs nodig. Ze moeten eerst een poosje wachten. Wachten. Dat is een iets wat een mens ook altijd weer moet leren, dat alles op Gods tijd is. Ze moeten 3 dagen wachten. En dan zullen ze daarna de ark moeten en mogen volgen. En dan op afstand, zodat een ieder de ark zou kunnen zien. Die moet waarneembaar zijn. Dat heeft natuurlijk ook een geestelijke betekenis. Dus wachten en volgen. En er staat ook nog in dat hoofdstuk, in dat derde hoofdstuk, dat ze zich eerst moeten heiligen in vers 5. Jozua zei tot dat volk, heiligt u, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van u lieden doen. En dan moeten ze zich heiligen. Uitwendig, zeker. Nou ja, dat gaat dan nog wel uitwendig. Als je naar de kerk gaat, dan doe je niet je oudste kleren aan, maar dan probeer je er een beetje netjes uit te zien enzovoort. En uitwendig, ja, maar ook inwendig. Een inwendige heiliging. Dan moet de Heere ook wel aan te pas komen. Wel, dat wordt hier gevraagd van dat volk. En dan moeten ze dus volgen, de ark. Nou, die ark die gaat de Jordaan in. U kent de geschiedenis wel met die priesters. Het staat in vers 11. Zie, de ark des verbonds van de Heere der ganse aarde gaat door voor uw lieder aangezicht in de Jordaan. Het water wordt afgesneden. Het water staat als een muur overeind. Er wordt een pad gebaand. Een wonder. Zodat ze er doorheen kunnen gaan. En u weet, het ziet ook alles op de ark. Jezus Christus. De ark met een hoofdletter. Hij die het water des doods is ingegaan, die is afgedaald in de wateren des doods, die de dood is ingegaan om het leven aan te brengen, opdat dat volk hem zou leren volgen, opdat ze ook droogvoets aan de overzijde terecht zullen komen. En dan heeft dat natuurlijk ook niet alleen een letterlijke, maar ook een geestelijke betekenis. En dan kunnen we onszelf ook al afvragen op deze dankdag, hoe zal het met ons zijn in de verheffing van de Jordaan? Wanneer de doodsjordaan daar voor ons is en we door die Jordaan heen zullen moeten, hoe zal het zijn? Gaan we dan alleen of mag het zijn ziende op die ark? Met hem die de weg, de waarheid en het leven is. En dan krijg je dus hoofdstuk 4. En dan gaat het in dit hoofdstuk over de gedenkstenen die opgericht worden te Gilgal, maar ook in de Jordaan zelf. Op beide plaatsen. Gedenkstenen. De stenen die doen denken aan datgene wat gebeurd is. Misschien zijn er wel jongens of meisjes die wel eens in Westerbork geweest zijn. En daar in Westerbork, dan is het dus dat is dus die plaats waar Joden naartoe gezonden werden. En dan werden ze in de oorlog van daaruit weer verder gevoerd naar kampen in Duitsland en in Polen. En zo zijn er 102.000 Joden weggevoerd vanuit Westerbork naar die kampen in Duitsland en in Polen, die niet meer teruggekeerd zijn. 102.000. En dan heb je daar in Westerbork allemaal van die roodbruine steentjes. En die doen denken aan die Joden die weggevoerd zijn. Dus dat zijn dus eigenlijk ook een soort van gedenkstenen. Want die doen denken aan. Nou, zulke gedenkstenen worden ook opgericht bij de Jordaan. En die doen dan niet denken natuurlijk aan de dood, maar die doen denken aan de grote daden des Heren die hij daar gedaan heeft. Gedenkstenen. Er is een boek, een jubileumboek van een kerkelijke gemeente. En dat boek is getiteld, wat zijn deze stenen? Wat zijn deze stenen? Dat is de vraag die ook opklinkt in dit hoofdstuk. Waar doen die stenen aan denken? Waarom die stenen? En dan gaat het in het voorwoord van dat boek in het bijzonder ook over die ark en het gaat over dat volk. Het gaat ten eerste over die ark, want die is natuurlijk wel heel belangrijk, want zonder die ark zal dat volk niet aan de overzijde terechtkomen. Zonder die ark zal de gemeente nooit een gemeente des Heren kunnen zijn. En zonder die ark zul je nooit de zaligheid kunnen beërven. Dus de ark, dat is belangrijk. Christus begeeft dat volk van Israël niet. En dat volk, ja, dat is ook een wonder, hè? Dat volk dat naar de overzijde geleid wordt. Al moeten we wel beseffen, het is niet alles Israël wat Israël genaamd wordt. Er is een bediening onder het verbond, maar ook een wezen van het verbond en daar gaat het om. Dus niet alles Israël, maar er zullen erbij geweest zijn, zeker toen ook mensen die bedeeld waren met de genade van God in Christus. En die gedenkstenen in de Jordaan, die moeten de ouderen nu aansporen om jongeren ervoor in te winnen en te vertellen van de grote daden des Heren. En dat die ark nou je enige grond is. Dat die ark je enige hoop is op de zaligheid. En daarom mogen er een gezicht zijn op die ark, gemeente. Voor het eerst of opnieuw. Er zijn wat gebeurtenissen daar geweest bij die Jordaan. En degenen die dat meegemaakt hebben, die zijn dat natuurlijk nooit vergeten. Degenen die erbij geweest zijn, die zullen dat niet vergeten. Dat is altijd zo, als je er zelf bij geweest bent. Dat kan in de tijd zo zijn, hè? Als je de Tweede Wereldoorlog meegemaakt hebt, vergeet je niet. Of als je de ramp hebt meegemaakt, de watersnoodramp in 1953. Nou, dan vergeet je natuurlijk niet. Dat zie je zo nog voor ogen. Dat heb je zelf meegemaakt. En zo kunnen er ook dingen zijn in je persoonlijke leven. Dat er hele verdrietige dingen waren. Of hele vreugdevolle momenten. En die vergeet je niet. Daar ben je zelf bij geweest. Maar des te meer ook in het geestelijke leven. Johannes en Andreas, die zijn nooit vergeten die tiende uren dat Christus zich aan hen openbaarde. En als ze later, als Johannes oud geworden is, hè, hij zit daar op Patmos, en hè, als je dan aan hem zou vragen, die tiende, ja, dat wist hij nog heel goed. Het was omtrent de tiende uren, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Ja, maar als je er nou niet bij geweest bent, nou ja, de kinderen op school die kunnen natuurlijk ook daarvan horen en lezen in de boeken en het geschiedenisonderwijs. En dan kun je daar onderwijs in krijgen, dan weet je toch een beetje wat er gebeurd is. En het is eigenlijk het mooiste wanneer je het hoort van iemand die er zelf bij geweest is. Want die kan er uit spreken. Die spreekt er niet over, maar die spreekt er uit. En dat is in het geestelijke ook zo, nietwaar? Als je het zelf hebt ervaren, dan mag je daaruit spreken. En anders moet je erover spreken. Dat is ook prima, maar het beste is natuurlijk dat je eruit kan spreken. Die kinderen moeten ook weten wat God gedaan heeft. En vandaar ook die gedenkstenen. Ze moeten leren kennen, dienen en ze moeten ook God leren vrezen. De herinneringen die moeten levendig blijven. En vandaar die opdracht die Jozua krijgt. Het staat in de versen 2 en 3 van ons teksthoofdstuk. Neemt gij lieden u 12 mannen uit het volk, uit elke stam 1 man, en gebied hun, zeggende, neemt voor uw lieden op, van hier, uit het midden der Jordaan, uit de standplaats van de voeten der priesters, en bereid 12 stenen, en brengt ze met uw lieden over, en stelt ze in het nachtleger, waar ge deze nacht zult vernachten. En dat wordt nog een paar keer herhaald in het hoofdstuk. Waarom die herhaling? Om te benadrukken. Wij herhalen dingen om de klemtoon, omdat het van belang is. In het onderwijs doen we dat ook, op school ook. Dan worden dingen herhaald. Dan moeten we de tafels leren en die worden opgedreund elke dag weer. En dat wordt steeds weer herhaald, zodat het erin gescherpt wordt. En thuis, dan worden er allerlei regels naar voren gebracht die van belang zijn in de ogen van vader en moeder. En dat wordt steeds herhaald. Hè? Wat goed is en wat kwaad is enzovoort. Gods kinderen krijgen ook steeds herhaling op de genadeschool. Dan worden sommige dingen ook steeds herhaald. U kent die drie stukken, ellende, verlossing, dankbaarheid. Maar dan is het niet punt en dan is het klaar. Nee, ze worden weer ingeleid in het stuk der ellende. Daar is weer herhaling, opdat ze weer zullen uitzien naar uitkomst van de Heere, maar opdat ze ook de dankbaarheid mogen beoefenen voor de verlossing die hij geschonken heeft. De drie stukken die in Gods woord herhaaldelijk voorkomen. En dus ook in de catechismus en in de formulieren enzovoort. Herhaling, ook in de twee wegen. Er is een brede weg en een smalle weg. En herhaling wat die enige naam betreft, onder den hemel gegeven, door welke we zalig moeten en kunnen worden. En herhaling is de beste leermeester. Dus, die 12 stenen. Neemt gij lieden u 12 mannen uit de stammen Israëls, hè, er zijn 12 stammen, uit iedere stam 1 man. Waarom precies zo uit iedere stam 1? Dat ziet op de eenheid van het volk, ze horen er allemaal bij. Dus uit iedere stam, ook Ruben en Gad en de halve stam van Manasse, die in het Overjordaanse gevestigd zijn, horen er ook bij. Het is groot als je de eenheid in het volk zo mag ervaren. Soms dan ervaren wij dat ook bij bepaalde gelegenheden, dat je zegt, ja, we horen toch bij elkaar. Hè? En dat was toen ook. 12 stammen, 12 mannen, en die gaan die stenen uitzoeken. Het is geen vanzelfsprekendheid dat de eenheid onderling ervaren wordt. Ook in het geestelijke. Hè? We hebben het over de gemeenschap der heiligen. Die vloeit voort uit de gemeenschap met God. Maar dat is geen automatisme. Het is groot als het ervaren mag worden. Goed, wat is de taak van die 12 mannen? Nou, ze moeten de Jordaan in. Ze zijn erover, ze zijn aan de overkant. Ze moeten weer terug die Jordaan in. En ze moeten lopen naar die priesters die daar met de ark midden in de Jordaan staan. En die priesters die blijven daar staan, die mogen pas hun plaats verlaten als Jozua daar permissie voor geeft. Maar die staan daar. Daar moeten ze naartoe. En dat water staat als een grote muur, staat dat opgericht. Dat pad is er. En dan moeten ze dus die stenen gaan rapen. En 12 stenen. En die gaan ze brengen naar de westkant van de Jordaan, te Gilgal, waar het volk gelegerd is. En dat niet alleen, maar ze moeten ook gedenkstenen oprichten in het midden van de Jordaan. Want dat staat in vers 9. Jozua richtte ook 12 stenen op midden in de Jordaan, ter standplaats van de voeten der priesters die de ark des verbonds droegen. En zij zijn daar tot op deze dag. Dus ook in het midden van de Jordaan. Dat heeft Jozua zelf gedaan, of hij heeft het een ander laten doen. Maar in ieder geval een monument. Waarom? Nou, als de Jordaan weer volloopt met water, als je daarover denkt, dan zie je toch die stenen niet meer. Dan zie je er niks van. Toch gaat dat niet helemaal op. Want degene die dit opgeschreven heeft, geïnspireerd door de Heilige Geest, die wist ervan. En gemeente, als dat water wat gaat zakken, dus bij laag water, nou dat komt nog wel eens voor, hè? De Rijn of zo, dan heb je laag water. Bij laag water, dan komen die stenen toch ook tevoorschijn. En dan kun je ze zien, die gedenkstenen. En nou in het geestelijke. Als er in het geestelijke leven wat water onder het schip is, dan heb je eigenlijk die gedenkstenen ook niet nodig. Dan, je ziet ze niet en dat is ook niet nodig. Want dan zijn daar de geloofsoefeningen. Dan mag daar iets van de gemeenschap geproefd en gesmaakt worden. Maar als het dor en droog is, wanneer het ook in het geestelijke leven, dat het laag water is, nou, dan heb je het wel nodig om teruggeleid te worden. Och, dat ik derwaarts wedergeleid mocht worden, dat is dan de bede. En dat is dan bij laag water. En dan kun je die gedenkstenen zien. Toch ligt er in hoofdstuk 4 meer de nadruk op die stenen, dat monument te Gilgal. Dus aan de overzijde, waar de eerste legerplaats is van het volk. Dat is een heidense, een heilige plaats. En dan gaat de Heere daar een teken stellen tegenover die heidenen. Want het gaat veranderen in Kanaan. De afgoden die moeten gaan verdwijnen. En de dienst des Heeren zullen ze gaan waarnemen. Dus er komt een grote verandering. Men mag niet vergeten wat de Heere daar gedaan heeft. Gilgal, dat wordt een plaats van verwondering, van aanbidding, van dankzegging. En kennen wij die plaatsen ook? De kerk des Heeren, gemeente, heeft ook van die gouden plekjes. Waar zijn die dan? Daar waar ze uitgered zijn, waar ze verlost werden, waar het zo benauwd was, waar ze vastliepen, waar het aan een eind kwam en ze hadden geen doorzicht. En toen kwam de Heere eraan te pas. Zoals in het leven van David diverse keren gebeurd is. Na die zonde met Bathsheba en Uria. En als Nathan dan tot hem gekomen is. Oh, dan is het David tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw ogen. Wanneer de Satan gaat aanvallen in de benauwdheid van het hart, en de Heere gaat dan uitkomst geven, dat is een onvergetelijke plek. Dus als de Heere zich openbaart, gemeente, dan wordt er als het ware een steen opgericht. Dan wordt er een gedenksteen opgericht, net als in het leven van Jacob. Te Bethel, dan wordt er een steen opgericht. Het is vrije gunst die eeuwig God bewoog. Het is genade. Een wonder van genade. Als de Heere niet de eer zou krijgen, dan zou het tegen ons gaan getuigen. Dus We moeten met al die weldaden in het tijdelijke leven, ook van het achterliggende seizoen, in het geestelijke leven, terechtkomen bij die weldoener en niet vergeten wat de Heere gedaan heeft. Dus dat geldt het tijdelijke, dat ik gedragen, dat ik gespaard ben, dat ik geholpen ben op school en op mijn werk en thuis, maar natuurlijk ook in het geestelijke. Maar er gaat vaak wel wat aan vooraf. En dat zien we hier bij het volk van Israël. Want het is wel nood geweest. Ze liepen vast. Ze zijn vastgelopen aan de boorden van de Jordaan. Weet u wat de diepste geestelijke nood is? Dat we die nood niet zien. En vandaar dat er ook geen ware dankbaarheid is. Maar de Heere kan het leren. Als we de schuld gaan zien door leven en gaan eigenen, dan wordt een mens met ootmoed bekleed. En dan zullen die gedenkstenen die opgericht worden niet uitblijven. En dat geldt ook hier in deze geschiedenis. Opdat die stenen ook door het nageslacht van Israël gezien zullen worden. Die gedenkstenen roepen hen als het ware toe: welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Dus die gedenkstenen die getuigen van Gods onveranderlijke liefde en van zijn trouw. Maar ze gedenken natuurlijk, het gaat ook over de schuld van dat volk. En als ze nou van de Heere afwijken, dan is het toch dat hij de getrouwe blijft. Daar staat de liefde des Heren tegenover de ontrouw en de schuld van dat volk. Dus dat moet tot verwondering leiden. De liefde Gods zal leiden tot wederliefde. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Want hij is de getrouwe, de onveranderlijke, eeuwig dezelfde. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in der eeuwigheid. En dan is het nuttig te overdenken wat de Heere gedaan heeft in het leven, te midden van alle bestrijdingen, moeilijkheden, zorgen en noden. Ik denk aan Psalm 77, daarvan hebben we gezongen. Asaf, zou God zijn gena vergeet, nooit meer van ontferming weet. Ja, Asaf ziet het, hij ziet op de voorspoed van de goddelozen. Maar dan wordt hij teruggeleid en dan mag hij zien op het alvermogen Gods. En daar komt liefde in mee. En dan gaat het veranderen, ook in het leven van Asaf. Gedenktekenen. En die zien vooral op de ark, op die middelaar Gods en der mensen, die zijn bloed gestort heeft tot een volkomen verzoening van al die zonden, die nou de voorspraak is bij de Vader, de voorbidder voor dat volk. Hij is die grote profeet, die enige hoge priester, maar ook de eeuwige koning van de kerk. En hij zal eenmaal als richter terugkeren op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Waar zullen wij dan zijn? Dus waarom deze stenen? Nou, om niet te vergeten, opdat het nageslacht het ook zal weten, opdat ze heilig jaloers zouden worden. En dat volk dat mag gedenken, dus dat er levende werkingen zullen zijn in de zielsbevinding, ook dat. En zo is het dat die kerk steeds mag gedenken wat nou de Heere in de Zoon van zijn eeuwige liefde, door het werk van de Heilige Geest, voor die kerk betekend heeft. Gedenkstenen. En dat gedenken in de ware zin des woords, dat zal alleen kunnen door de indachtig makende werkingen van de Heilige Geest. Wat zijn deze stenen? Nou, dat zullen vader en moeder wel uitleggen. Als die kinderen dat dus vragen, wat zijn deze stenen, dan zullen zij dat gaan verklaren. En in onze dagen toch ook. Als nou de kinderen zullen vragen, wat betekent nou dat water bij de heilige doop? He, bij de sacramenten, brood en wijn, wat, vader en moeder, wat betekent dat allemaal? En dan gaan de ouders natuurlijk uitleggen wat de betekenis daarvan is. En dat doen ze natuurlijk met de kennis die ze hebben van de schrift en van de dogmatiek en noem maar op. Het grootste wanneer je vanuit de persoonlijke doorleving ook die uitleg mag gaan geven. En dat je er iets over mag zeggen, hoe het een afgesneden zaak werd in je leven. Dat je niet verder kon. Dat het zo onmogelijk werd. Dat je vastliep aan de boorden van de Jordaan. Want gemeente, eenmaal komen we allemaal voor de Jordaan te staan. Ik bedoel, die doodsjordaan. Dat je moet sterven. Te moeten sterven en niet te kunnen sterven. En hoe moet het dan? Dus die gedenkstenen, die wijzen ook op de onmogelijkheid in de gemeenschap met de Here te komen, omdat die Jordaan onoverbrugbaar is. Hoe zul je er overheen kunnen komen? Zijn we al ingeleid in dat stuk der ellende? Nochtans zegt de Here dat je voort moet gaan. Hij zegt tegen Mozes, zeg de kinderen Israëls dat ze voortgaan. Ze zitten wel in die woestijn, maar ze moeten doorgaan. De gedenktekenen, dus ze spreken van een afgesneden weg. Ze spreken ook van een geopende weg. En als nou die onmogelijkheid ingeleefd moet worden, doet de Heere de ark door de Jordaan heen gaan. En dat ziet natuurlijk ook op de ark, Jezus Christus. Die als de Zoon van God de wateren van de doodsjordaan is ingegaan. Die de wateren over zich heen heeft laten komen. Hij is afgedaald in de wateren van de toren Gods over de zonde van de mens. Wel nu, en dat verzoendeksel, waar ziet dat op? Wel, dat ziet nou op die zonden die verzoend zijn van de gegevenen des vaders, die hij ontvangen heeft uit de handen des vaders, dat nou de hitte van Gods gramschap geblust is. Dus als nou de kinderen vragen, wat zijn deze stenen, dat je dan met de bevindelijke kennis van binnenuit zo mag antwoorden dat die kinderen jaloers worden. Dat je dan gaat zeggen, die stenen, kinderen, die hebben betekenis voor mij. Toen ik in de banden liep, in de banden was van de drievoudige dood en niet wist hoe het verder moest, dat ik buiten God leefde. Maar dat de Heere door genade een blik heeft doen slaan op die gezegende ark. Dat hij me geleid heeft naar de rijkdom van de genade van God in Jezus Christus, ach, toen hoorde God. En hij is mijn liefde waardig. Dus nog een keer, waarom deze stenen, gemeente? Opdat we niet zullen vergeten. Opdat we waarlijk zullen gedenken voor uzelf. Om teruggeleid te worden, maar ook voor uw zaad. En dan geldt het dus ons allen, oud en jong, de gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn. Ten tweede, waartoe? Maar we gaan eerst zingen van Psalm 78 en daarvan de versen 2 en 3. Verborgen heen, met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelde, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen. Des Heren lof, uit s'lands historie blaan, zijn sterke arm en grote wonderdaan. En ook het derde vers van Psalm 78. Ten tweede, waartoe? Het waartoe van deze stenen, wat is het doel? Nou, samengevat gemeend, de vreze des Heren. Daar gaat het over. Dat de wonderen in het leven van de Israëlieten niet vergeten zullen worden. Als het wel zo zou zijn, dan zou dat een teken van ondankbaarheid zijn. Dus het volk moet leren. En dan moeten ze vooral leren de Heere te vrezen. Er staat aan het einde van het hoofdstuk in vers 24. Opdat alle volken der aarde de hand des Heeren kennen zouden. Dat zij sterk is. Opdat gij lieden de Heere uw God vreest. Te allen dagen. De Heere vrezen. Daar staat het letterlijk. Israël moet zich bewust worden van het feit dat de Heere in hun midden is. Dat brengt met zich mee dat ze hem eer zullen bewijzen, dat ze eerbied voor hem zullen hebben en dat ze zullen leven met een hartelijk vertrouwen op de Heere dat hun verwachting van hem zal zijn. En de Heere doet dat ook wel door middel van die gedenkstenen, opdat ze zich zullen herinneren datgene wat hij voor hen gedaan heeft. Gemeente, hoe is het met ons? Hoe is het met onze verwachting? Hoe was het tussen biddag en dankdag? En hoe zal het voor het toekomende? Verwachten we het van de Heere alleen? Het gaat hier over de ark des verbonds. Zo wordt die ark genoemd. God heeft een verbond gesloten met Christus, die de zijnen vertegenwoordigt in dat verbond. Twee partijen, God en Christus. Dat is een verbond eigenlijk van eeuwigheid. Dat zal ook niet wankelen en niet wijken. We hopen het daar vanavond ook nog wel over te hebben. Dus dat verbond zal niet wankelen en wijken. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dat is dat genadeverbond. En de ark is nou een onderpand van dat verbond. En zullen we hem dan niet vrezen? Dus antwoord op de vraag, waartoe? De vrezen des Heren. Natuurlijk ook het onderwijs voor onze kinderen. Maar, en dat hebben we ook beloofd, als we de kinderen gedoopt hebben bij de heilige doop, om ze te onderwijzen, te doen onderwijzen in de voorzijde leer, de leer van de drie stukken en die twee wegen en die ene naam. Dus als de kinderen dat monument zien, ja, dan zullen ze vragen, wat betekent dat? Zo, dat gebeurde ook bij de instelling van het Pascha. Dan zaten de kinderen met vader aan de tafel en dan vroegen de kinderen dus, wat betekent dat allemaal? En dan ging vader, tijdens die paasmaal, dan ging hij uitleggen wat al die dingen, al die attributen nou betekenden en waar ze naartoe wezen. En zo is het hier ook. Wat zijn deze stenen? En dan kon er onderwijs gegeven worden. En het is tot grote schade, gemeente, als dat onderwijs zou ontbreken. Dus als kinderen die vraag stellen, wat betekent dat? Dan moet je ook vertellen. En als ze die vraag niet stellen, moet je ook vertellen. Want het moet wel doorgegeven worden. Hoe de Heere geleid heeft naar Kanaan, die wonderlijke daden, dat hij ze door de Rode Zee geleid heeft. Dat die 40 jaren dat hij met hen was, dat hij manna gaf uit de hemel en water uit de steenrotsen, dat hij genadiglijk hen heeft aangezien, opdat ook de kinderen hem zullen eren, vrezen en dienen. En dat is zo nodig. En daar moeten we ons natuurlijk niet aan onttrekken. En als we nou die kennis niet uit ons eigen leven zo kunnen vertellen, dan moeten we toch vertellen wat de Heere gedaan heeft. Wat de Heere gedaan heeft, misschien in het leven van je grootvader of van je grootmoeder, maar de daden des Heeren vertellen. Als hij gewerkt heeft, die zichzelf als arme zondaren hebben leren kennen, maar die ook de rijkdom van Gods genade in Christus mochten ontvangen. En die wel eens mochten spreken over de vastigheid van het geloof. Er was een man ook in de oorlogsdagen en die kreeg zo'n persoonsbewijs met vingerafdrukken. Zijn handtekening kon die niet zetten. Hij zei tegen die ambtenaar, ik kan niet schrijven, maar mijn naam staat wel opgetekend in het boek des levens des lams. Die mocht spreken vanuit de vastigheid van het geloof. Dus waartoe die stenen, de vrezen des Heeren, ook wel dat volk Jozua zou hoogachten, zoals ze ook Mozes als leider erkend hadden. Want Jozua is hier nu de leider, door de Heere zelf aangewezen als zodanig, de opvolger van Mozes. En de Heere was met Jozua. En dat volk kon dat wel zien en bemerken. Dat ging niet buiten hen om. Dat leed geen twijfel. En dat had de Heere ook beloofd, dat kun je dus terugvinden in hoofdstuk 3. Mozes werd erkend als de leider. Hij heeft dat volk geleid door de Rode Zee. Maar hier is het niet anders. Jozua die dat volk door de Jordaan mag leiden. En wat is een bewijs? De gewilligheid van die 12 mannen die al op de kant waren om weer terug te keren in de Jordaan en dat monument op te gaan richten, die gedenkstenen. En een bewijs is ook dat die priesters al urenlang daar staan, midden in de Jordaan, en dat ze dat heel gewillig doen, pas als Jozua het bevel gaat geven dat ze naar de kant kunnen komen, dan zullen ze komen. Zou die Jozua zich niet een beetje te belangrijk gaan voelen? Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Toch geloof ik uit het verband op te maken, gemeente, dat hij genoeg weerstand had om aan die verzoeking niet prijs te geven. Dat hij niet de eer voor zichzelf zocht. Als die gedenkstenen worden opgericht, dan gaat hij van zichzelf afwijzen. Aan het einde van het hoofdstuk, vers 23, dan zegt hij, want de Heere, uw God, heeft de wateren van de Jordaan voor uw aangezicht te doen uitdrogen, totdat gij lieden er waart doorgegaan, enzovoort. Zoals de Heere dat vroeger ook met de Schelfzee gedaan heeft. Dus hij wijst van zich af, God alleen de eer. En zo zien we Jozua, net als Mozes, een knecht van God. Hij was ook een type van Christus. Christus die zijn volk voert in het hemelse Kanaan. En zo is het Jozua die dit volk in het land der belofte mag brengen. En God maakte hem groot. Christus wordt ook groot gemaakt door de Heere. Hij zorgt ervoor dat Christus ook de eerste plaats gaat innemen in het leven van zijn kinderen, van zijn verkorenen. Ja, dan zegt Paulus, en hij is alles en in allen. En is dat in ons leven ook al werkelijkheid en waarheid geworden, gemeente? Dat gaat door de vernedering heen. Het gaat door lijden tot heerlijkheid, door de doodsjordaan naar Kanaan. En het zal nooit Pasen worden buiten Goede Vrijdag om. Eerst met alles de dood in, maar dan wordt het leven ook aangebracht. Die 12 mannen, ze waren gewillig. En de Heere mocht het ons ook leren om gewillig te zijn. Uw wil geschieden. En dat we zo mochten volgen door het bezaaide en door het onbezaaide. Welnu, er is een arm, een zuchtend, een bij ogenblikken tobbend volk. En die krijgen van God wel eens een teken opdat ze teruggeleid zouden worden om de daden te gedenken die de Heere in het leven gedaan heeft, soms op een dankdag. Van zichzelf missen ze alles. En van zichzelf acht, dan is het dat ze verkeerde wegen inslaan, ze dwalen af. Maar dan is het dat de Heere die gedenktekenen opricht. En zo zijn er plaatsen in je leven, zijn er tijden in je leven, uren die je niet zult vergeten. En soms worden kinderen gebruikt om te doen herinneren wie de Heere nou is en geweest is. En wat hij gedaan heeft, maar bovenal te leren zien op de kruis- en zoenverdiensten van die gezegende des vaders. Die heeft gestreden alleen, een strijd gestreden volkomen alleen. Niemand van de volken was met hem. En hij moest het uitroepen aan het kruishout, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar hij heeft overwonnen. Hij heeft de dood verslonden tot eeuwige overwinning, opdat dat volk aan de overzijde terecht zal komen. En als ge nu door Gods geest in de bedding van de Jordaan, die doodsjordaan, een gezicht mag hebben op die ark des verbonds, die kruisdragende borg, welnu, dan zult ge aan de overzijde terechtkomen. Die ark die blijft daar staan, te midden van de zonde en te midden van het oordeel van het mensengeslacht. Hij blijft daar staan totdat de laatste van de zijnen de overzijde bereikt heeft. En dat hij in Kanaan is binnengekomen. Maar dan zal hij ook de eer krijgen. Looft gij allen die hem vreest en looft hem met een verheugde geest. Amen. Heere, u gaf het ook vanmiddag nog een ogenblik samen te zijn. En zoudt u in ons leven die gedenkstenen maar willen oprichten. Maar dat ze ons ook terug zullen leiden naar datgene wat u gedaan hebt. De grote daden des Heeren, ook in het leven van onze kinderen. Wilt u ons dan maar helpen en bijstaan, ook in het verdere van deze dag. Dat u ook vanavond nog gelegenheid en genegenheid wilde verlenen om ons te zetten onder het geklank van uw woord. Gedenk ons, Heere, wilt u verzoening doen over al het zondige en wilt ge het uwe zegenen? Dat vragen we van u alleen om Jezus wil uit genade. Amen.